Shalom, dit is weer een nieuwe podcast van Israël in de Bijbel. Mijn naam is Jacqueline Lohman en in de komende periode nemen we een aantal podcasts op over de diverse stromingen in het Jodendom. Welkom en fijn dat je luistert naar onze podcast. Ook een hartelijk welkom voor mijn gast.
Bedankt.
Pieter Siebesma, ja. Welkom. Pieter Siebesma was, want hij is inmiddels met pensioen, docent Oude Testament Hebreeuws en Wereldreligies aan de Christelijke Hogeschool in Ede. En heeft ook nog als hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven gewerkt. Pieter, we hebben afgesproken dat ik je en Pieter mag zeggen.
Natuurlijk.
We gaan het dus hebben over de stromingen binnen het Jodendom. En we trappen af met het liberale Jodendom. Waarom wil jij juist met deze groep beginnen?
Nou, de meeste mensen, als we aan een Jood denken, dan denken we aan iemand in een zwarte jas met pijpenkrullen. Maar eigenlijk vormen die groeperingen een hele kleine minderheid binnen het Joods volk. De meerderheid van het Joodse volk is niet religieus. En het kan zelfs zo ver gaan dat je helemaal niet in God gelooft en toch voluit Joods bent. Neem bijvoorbeeld de voorzitter van de Amerikaanse Vereniging van Atheïsten, van mensen die niet in God geloven, en hij is Joods. Maar zeg niet van zijn Joods zijn, want dan wordt hij daar heel boos over als je dat in twijfel trekt. En zowel in Nederland als in de Verenigde Staten, kun je zeggen, zijn de meerderheid van de Joden niet orthodox. Ik denk dat van de 50.000 Joden in Nederland misschien wel 80%, misschien wel 90% niet orthodox is. En in de Verenigde Staten praat je dan over de meerderheid, 60, misschien 70%. Toch zijn deze mensen wel heel bewust Joods. Je kunt wel onderscheid maken tussen twee groepen. Zeg maar Joden die zichzelf als Joods beschouwen, maar nergens bij aangesloten zijn. En daarnaast heb je ook nog een aantal Joodse, dat noemen we dan kerkgenootschappen, een beetje een vreemd woord. Maar Joodse kerkgenootschappen die dan liberaal zijn. En die vind je zowel in Nederland als in Amerika.
En wordt die groep in bijvoorbeeld Israël erkend?
Die groep in Israël die wordt door het Israëlisch opperrabbinaat niet erkend. Wel weer natuurlijk door de regering, omdat wij ook Israëlisch staatsburger zijn. Maar door de orthodoxe rabbijnen, die willen er eigenlijk niet mee te maken hebben.
Ik dacht zelf eigenlijk dat Joden altijd orthodox waren. Hoe valt het te verklaren en hoe zijn deze niet-orthodoxe groepen dan ontstaan?
Nou, ik denk dat het fit dat Joods zijn is dus een bepaalde godsdienst aanhangen, maar het is ook tegelijkertijd dat je deel uitmaakt van een volk. En je kunt natuurlijk deel uitmaken van een volk zonder de godsdienst aan te hangen. In de middeleeuwen kun je zeggen dat iedereen die Joods was orthodox. Die behoorde bij een, zeg maar, orthodoxe synagoge. Pas in de 18e, 19e eeuw gaat dat veranderen. En dat is vooral in Europa onder invloed van de verlichting en de Franse revolutie. En dan zie je bijvoorbeeld met name in Duitsland in de 19e eeuw dat sommige Joden dan hun godsdienst willen aanpassen aan de eisen van die tijd. Je hebt dat als een voorloper ervan, zeker David Friedlander, die wilde zich assimileren aan de niet-Joodse christelijke omgeving. En hij ging hierin zo ver dat hij zich in 1799 tot de leiding van de Lutherse kerk wendde. En hij verzocht om toegelaten te worden als lid, op voorwaarde dat hij en andere Joden met hem niet hoefden te geloven in de goddelijke natuur van Jezus en in andere leerstellingen die al te veel tegen het Joods geloof ingingen.
En wat gebeurde er met dit verzoek?
Nou, in de tijd was de Lutherse kerk behoorlijk liberaal, maar dit vonden ze toch wel te ver gaan. Dus het is afgewezen. En vandaar dat het dus heeft geleid tot, zeg maar, aparte synagoges, waarin dus hervormingen zijn ingevoerd. Hè, dus het Hebreeuws werd vervangen door het Duits. Hè, de gebeden ten behoeve van het herstel van de staat Israël werden afgeschaft. Want ja, men wilde een goede Duitser zijn. En pas in de tweede plaats Jood. Hè, de scheiding tussen mannen en vrouwen. Hè, orgels, hè, er zijn nog steeds, als je ooit in een synagoge komt met een orgel, dan is dat een liberale synagoge, want in orthodoxe synagoges mag men op sabbat geen muziekinstrumenten bespelen. Dus ja, wat heb je dan aan een orgel? Hè? Een preek werd ingevoerd en later zie je dat deze beweging dus, zeg maar, overslaat naar Hongarije met name, en met name in de Verenigde Staten. He, en dat wordt dan de reformbeweging genoemd, die in Amerika zelf zo ver gaan dat ze de diensten van de sabbat naar de zondag verplaatsen, zodat ja, als de buren dan zeg maar op zondagochtend naar de baptistengemeente gaan, dan kun jij tegelijkertijd met je familie naar de tempel, he, zo werd het dan genoemd, niet meer synagoge, naar de tempel toe. En dan, ja, dan vuur je niet zo op, te midden van de andere Amerikanen. Ja, je kunt zeggen dat deze beweging dus behoorlijk liberaal is. Als reactie, hè, die wordt een reform genoemd. Als reactie zie je dan wel dat er dan een beweging ontstaat in de Amerika, de conservatives, hè, conservatief, die dan iets orthodoxer is. Maar eigenlijk zijn deze ook liberaal. Hè, en je kunt zeggen dat de meerderheid van de Joden in Amerika behoort tot de reform of de conservative beweging. En men schat ongeveer 75%. Dus dat is een behoorlijk grote groep. Hetzelfde zie je in Nederland ook. Dat in Nederland heb je dan het Verbond van Liberale Religieuze Joden. Begin vorige eeuw gesticht. En daar behoren dan Joden toe die niet orthodox zijn.
Ja, ik begrijp het. Dus Jood zijn heeft niet alleen te maken met religie, maar ook met het behoren tot het Joodse volk. Maar even op een rijtje, wat houdt de Joodse godsdienst dan voor deze groep precies in?
Ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met het vrijzinnige christendom. He, dus je behoort tot het Jodendom, maar je wilt je eigenlijk niet aan alle regels houden, omdat ja, je dat eigenlijk niet vindt passen met de moderne tijd. Hè? Bijvoorbeeld, men gelooft niet in een opstanding uit de doden. Hè? Men gelooft dus ook niet in een oordeel van God na dit leven. Men gelooft dus ook heel vaak niet in een letterlijke messias. Hè? Men gelooft wel in een soort, dat we in de toekomst een soort messiaanse rijk krijgen, een messiaanse samenleving. Maar het hoeft niet te maken te hebben met een messias als persoon.
Okay.
Het Jodendom is in hun visie is een van de godsdiensten. En dus niet belangrijker dan het christendom of de islam of wat ook maar. En dat is ook heel makkelijk om ook te combineren. Hè? Je kunt dus liberaal Jood zijn en tegelijkertijd boeddhist. En dan kun je dan de mooie dingen van beide godsdiensten kun je mooi met elkaar verenigen. Nou, basis daarvan is natuurlijk dat de visie, dat de Bijbel heel sterk tijdgebonden is. Hè? Dus heel veel regels in de Bijbel, die waren goed voor de tijd van vroeger, maar zijn niet meer goed voor vandaag de dag. En in principe accepteert men alleen, zeg maar, de morele wetten, de 10 geboden. Hoewel, ook daarin kun je zeggen of dat zo is. Hè? En dat zie je met name in de praktijk. Hè? Homoseksueel en lesbisch gedrag wordt niet als strijdig gezien met de Bijbel. Bij orthodoxen kunnen vrouwen geen rabbijn zijn, maar ja, bij liberale Joden zijn er wel vrouwelijke rabbijnen en van aparte synagoges voor homoseksuele Joden. En de laatste jaren zie je zelf het verschijnsel van transgender rabbijnen.
Maar hoe denken de orthodoxe Joden daar dan over? Accepteren zij deze groep mensen ook als Jood?
Nou, laat ik zeggen, de groeperingen accepteren zij dus niet. En ook ja, kun je zeggen dat orthodoxen, althans de meeste orthodoxe rabbijnen, want ook daar zie je natuurlijk verschuivingen, net als in christelijk Nederland. Maar zeker bij de ultra-orthodoxe Joden zie je dat wij ja, deze moderne ideeën heel sterk afwijzen. Dus groeperingen, nee. De personen, weer wel. Maar dat heeft ook te maken met de Joodse wet. He, iemand is Jood als hij volgens de halacha, de Joodse wet, Jood is. En wat betekent dat? Als je een Joodse moeder hebt, he, of als je kind bent van Joodse ouders, of als je een bekeerling bent, he, die iemand die, dat wordt er genoemd, onder toezicht van de rabbijnen officieel Joods is geworden, dan word je als zodanig geaccepteerd. Men zal je dan natuurlijk wel als een afvallige Jood beschouwen, maar wel als een Jood. Dus iedereen met een Joodse moeder wordt dus als Joods beschouwd. Een probleem die men daarbij heeft, is vooral wat betreft de bekeerlingen. Als jij bij een orthodoxe rabbijn overgaat tot het Jodendom, dan moet je voldoen aan een aantal kenmerken. Die hele bekeringsproces loopt volgens de vaste regels en vaste standaarden. Als je bij een liberale rabbijn overgaat, dan is dat veel gemakkelijker. Hè? Er zijn reformsynagoges die een soort cursus aanbieden voor aspirant leden. Hè? Een soort, nou ja, soort alfa-cursus op zijn Joods, zullen we maar zeggen. En dan kun je dus al in 2 weken kun je die cursus doorlopen en dan ben je Joods. Nou, de orthodoxe rabbijnen zullen die bekeerlingen afwijzen. Want die zullen zeggen, van, omdat niet aan de halachische regels is voldaan, is zo'n persoon dus niet Joods. En dat betekent dus dat wij dus ook die mensen niet als Joods zullen accepteren. Een aardig voorbeeld, hè? Ik weet niet of die naam nog bekend is, maar er is een hele bekende filmster, Marilyn Monroe, die omdat ze met een Joodse echtgenoot was getrouwd, ze omwille van haar echtgenoot ook Joods is geworden. Ja, anders zijn de kinderen niet Joods, want niet de vader is bepalend, maar de moeder is bepalend. Maar deze bekering wordt door de orthodoxe rabbijnen niet geaccepteerd.
Misschien is het goed, want je hebt het steeds over dat het Joods zijn gekoppeld is aan het feit of je een Joodse moeder hebt.
Ja.
Waarom is dat?
Dat is dus anders dan in het Oude Testament, want in het Oude Testament is de vader bepalend. Hè? Denk maar aan Mozes, die was met een Egyptische vrouw getrouwd. Toch zal niemand betwijfelen dat zijn kinderen Joods zijn. Maar binnen het rabbijnse Jodendom loopt de afstamming via de vader. Dat wordt eigenlijk gebaseerd op de Babylonische Talmud, waarin staat dat uw zoon bij een Israëlitische vrouw wordt uw zoon genoemd, maar uw zoon bij een heidense vrouw wordt niet uw zoon genoemd. Dat wil zeggen, als een man trouwt met een niet-Joodse vrouw, zijn zijn kinderen dus niet-Joods. En de reden is vooral praktisch. Ja, je kunt het vaak moeilijk te bepalen wie de vader is, maar je kunt altijd bepalen wie de moeder is. En dat heeft dus niet te maken met een losbandige levensstijl, om het zo maar te zeggen. Maar gewoon het feit dat het Joodse volk in een situatie van vervolgingen leefde, waarbij gezinnen uiteen werden geslagen en verstrooid werden. En het dus niet altijd mogelijk was om te bepalen wie de vader was of wat er met de vader was gebeurd. En om die reden heeft men dat, zeg maar, eigenlijk zo ingesteld. Vandaar dat je ziet, ook in Nederland, dat de meerderheid van de mensen die overgaan tot het Jodendom, hè, dat wordt dan uitkomen genoemd, zijn in Nederland, maar ook in meerdere andere landen, zijn vrouwen. En dat betreft het altijd Joodse mannen die met een niet-Joodse vrouw trouwen, maar haar wel heel bewust vragen om Joods te worden, opdat ook hun kinderen Joods zijn.
Dus als ik het goed begrepen heb, dus als je op een gegeven moment vanuit een niet-Joodse achtergrond je tot de liberale groep, synagoge, bekeert, dan heeft dat ook diverse consequenties.
Ja.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld dat je niet op een Joodse begraafplaats begraven mag worden. Hè? Je mag alleen maar lid zijn van een Joods-orthodox kerkgenootschap als je halachisch Joods bent. Nou, als je dat niet bent, hè, je bent er wel bekeerd als vrouw, maar bij een liberale rabbijn, dat zeggen de rabbijnen, je bent niet Joods, maar dan heeft het vooral consequenties voor de kinderen. Want de kinderen zijn niet meer Joods. En dat heeft zich wel afgespeeld, denk ik wel zo'n 20, 30 jaar geleden, in Amsterdam, waar je een Joodse middelbare school hebt en waar een jongen op school zat, waarvan de rabbijnen erachter kwamen dat zijn moeder bij een liberale rabbijn was uitgekomen. En van de ene dag op de andere dag werd toen gezegd van, jij mag niet meer naar deze school toe. Want de vader kon wat protesteren en zeggen van, ja, maar ik heb ook nog op deze school gezeten en mijn vader heeft er ook nog op gezeten. Maar nee, dat was niet relevant. Het relevant is of je halachisch Joods bent of niet. En dat was hij in dat geval dus niet. Hij heeft nog een rechtszaak aangespannen, maar de rechter heeft gezegd dat hij daar niet over kon beoordelen. Dus dat heeft hij verloren.
En die jongen moest van school?
Ja, die jongen is van school afgegaan.
Maar dat is Amsterdam?
Dat is Amsterdam.
Maar hoe zit het in de staat Israël? Hoe kijken ze er daar dan tegenaan?
Nou, de staat Israël is een beetje dubbelzinnig. En dat heeft ook te maken dat als 75% van de Amerikaanse Joden liberaal is, en natuurlijk de meeste van hen wordt hun Joods zijn niet betwist, maar dan is het wel moeilijk om, zeg maar, dan te zeggen van ja, maar de rabbijnen zeggen dat jullie niet Joods zijn, dus jullie kunnen geen staatsburger worden. Vandaar dat de definitie van Joods zijn binnen de staat Israël veel ruimer is dan binnen de orthodoxe gemeenschappen.
Ja.
En als jij bijvoorbeeld één Joodse grootouder hebt, hè, je kunt dus aantonen dat de, zeg maar, een Joodse grootouder besneden is, of in de archieven van een synagoge staat ingeschreven, dan heb je recht om naar Israël te emigreren, ongeacht van wat je wel of niet gelooft. Ja, ten opzichte van mijn vierbeleidende Joden doet me dat wel weer wat moeilijk, maar dat is wel even een heel andere vraag. Dus in de staat Israël, ik vind de praktijk, is wel weer veel ruimer, maar er staat tegenover dat je natuurlijk dan niet gemakkelijk lid kunt worden van een bepaalde orthodoxe synagoge. Dus nog even voor alle duidelijkheid, het gaat er niet zozeer over de vraag van wie is Jood, maar meer over de vraag van wat is de status van zij die bij niet-orthodoxe rabbijnen zijn overgegaan tot het Jodendom. Want die worden dan niet als Jood beschouwd.
Door het rabbinaat?
Ja, door het rabbinaat.
Ik realiseer me dat jij niet helemaal in de toekomst kan kijken, maar ik ben toch benieuwd hoe jij de toekomst van het liberale Jodendom ziet.
Nou, het is een beetje te vergelijken met de toekomst van het liberale christendom. Er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant flinkt deze groep. Hè, deze groep wordt wel steeds kleiner. Dat zie je met name bij de reform in de Verenigde Staten. Omdat natuurlijk de kinderen van ouders die bij een reformsynagoge zijn aangefloten, veel gemakkelijker helemaal seculier worden. En dan zich misschien nog wel als Joods beschouwen, maar nergens meer bij zijn aangefloten. Dus het wordt kleiner. Aan de andere kant is er natuurlijk ook wel weer een bepaalde instroom van orthodoxe Joden die nou, onder invloed van de huidige maatschappij en andere oorzaken zich niet meer zo orthodox voelen. Maar over het geheel genomen, dat zie je ook bij het christendom, heeft de orthodoxie meer toekomst dan het liberale jodendom.
Dankjewel Pieter. We hebben de eerste opname uit onze serie over de stromingen in het jodendom erop zitten. Luisteraar, wil jij meer horen? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan via onder andere Spotify, Apple of Google Podcast of een ander kanaal. Je krijgt dan vanzelf een melding als er een nieuwe podcast is geüpload. Natuurlijk zijn alle afleveringen ook te vinden via israelandebijbel.nl. Dus daar kan je ook even gaan kijken van wat we inmiddels allemaal geproduceerd hebben. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en vooral shalom.